De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
We gaan het hebben over Oekraïne uiteraard, want vannacht is er nog wat gebeurd. Het is onrustig in Belgorod. Dat is een stadje dat ligt net over de grens heen met Oekraïne. We gaan erover praten in de Oekraïne-update met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Goedemorgen Bernard.
Goedemorgen.
En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen.
Goedemorgen Bas.
Ja, laten we eerst eventjes gaan naar die situatie in Belgorod. Geert-Jan, want ik sprak vanmorgen Joost Bosman. Die zegt, ja, het kan Russisch verzet zijn tegen Poetin en de oorlog. Hij zei dit.
Dat verzet organiseert zich al wel. En dat is al vrij lang aan de gang. Nu is het ineens heel zichtbaar door deze twee clubs die in één keer binnenkomen vallen vanuit Oekraïne. Maar goed, de toekomst zal uitwijzen hoe ver dat nog gaat. En wat zij kunnen. En hoezeer het ook nog gaat groeien.
Ja, wat zijn de reacties? Die twee clubs, hè, dat zijn twee self-appointed partisanenlegertjes. Wat weet jij?
Ja, misschien moeten we dit verhaal echt weer even als een koe bij de horens vatten om het te kunnen ontleden. Mm-hmm. We hebben het over Belgorod. En Belgorod, dat grenst aan het Oekraïnse gebied met Kharkiv. Kharkiv en Belgorod zijn allebei grote steden. Belgorod ook, 350.000 inwoners, die de afgelopen decennia grensverkeer hebben. Dus daar zijn normaal gesproken goede banden tussen. Die zijn de afgelopen 10 jaar door alle omstandigheden natuurlijk verslechterd. Wat er nu gebeurt, dat gebeurt vooral in de regio Belgorod, in het grensgebied, de stad Belgorod, daar is het onrustig. Daar is vannacht wel een FSB-kantoor, geloof ik, opgeblazen. Mm-hmm. Maar wat we gisteren hebben gezien, al die filmpjes van bezettingen en dergelijke, ja, ja, door die vrijheidslegers, dat zie je met name in grensdorpjes. Ja. Mm-hmm. Nou, waar komen die vrijheidslegers nou vandaan? Komen die helemaal uit de lucht vallen? Dat niet. Vorig jaar hebben we ook al een paar keer van ze gehoord in een aantal sabotageacties, ook begin dit jaar. Toen ik in Oekraïne zat begin dit jaar, toen waren er een paar sabotageacties ook in Briansk, in Koersk, mm-hmm, ook in Belgorod. En dan krijg je, wat je vroeg naar de reacties, dan krijg je in Oekraïne groot gejuich dat opstijgt. Want iedereen denkt van ja, dit is een koekje van eigen deeg. Ja. Alleen, wat we niet weten is waar deze vrijheidsgroepen nou precies aangelieerd zijn. En wie dus, om nog maar een Nederlands spreekwoord erin te gooien, een vinger in de pap heeft.
Ja, precies. Het punt, Kiev zegt, we hebben er niks mee te maken. Het zijn onafhankelijk opererende partizanen. Vraag is, zijn het Oekraïners of zijn het Russen? Weten we dat? Ja, ze zeggen dat ze Russisch zijn.
Ja, op basis van de informatie die ik heb kunnen verzamelen. Ja. Ik ga me indekken, Bas.
Ja, begrijp ik.
Maar dit gaat goed komen. Het zijn clubs die afgelopen jaar zeker in Oekraïne actief zijn geweest. Uh-huh. Die in allerlei onderdelen van deze oorlog een rol hebben. Ze hebben ook vorig jaar, dat noemden ze zelf, een soort Irpin-declaratie getekend. Irpin is die voorstad van Kiev die bezet is geweest aan het begin van de oorlog. En daar hebben al die vrijheidsclubjes gezegd, nou, we gaan de krachten op een bepaalde manier verenigen. Er wordt aangenomen dat deze clubjes, als je ze samenvoegt, dat ze een soort zijtak zijn van een vreemdelingenlegioen van Oekraïne. Een buitenlands legioen dat een soort van zelfstandig opereert. En daarbinnen zouden deze lui dan ook weer zelfstandig opereren. Mm-hmm. En wat je dus ook hoort aan de reactie vanuit Kiev is dat er wordt gezegd, we zijn hier niet direct bij betrokken. We weten hier niet direct iets van. Oftewel, er zijn wel lijntjes. Alleen, misschien hebben ze de vrije hand om te doen en laten wat ze willen, om te stoken wat ze willen. En dat komt Kiev natuurlijk goed uit.
Ja, nou, er zegt een woordvoerder, meneer Peskov van het Kremlin, die zegt, dit is afleidingsmanoeuvre om de aandacht van Bachmoed weg te krijgen. Legde ik ook voor aan Joost Bosman, die zei dit.
Kan ook de aandacht afleiden zijn van de komende counteraanval. De tegenaanval die al maandenlang verwacht wordt van de Oekraïnse kant. Misschien heeft het daar ook wel mee te maken. We zijn hier nu aan het vechten. Dat laten die Russen daar de aandacht afleiden. En intussen gaat er ergens anders een aanval beginnen.
Ja, Bernard, in dit spel zijn alle opties open, hè, wat dat betreft. Maar het Kremlin maakte zich zorgen om zo'n aanvalletje van partizanen legertjes in. Ook al is het om de aandacht af te leiden van Bakhmut.
Nou, ik betwijfel of het Kremlin nu erg zenuwachtig wordt.
Ja, precies.
Het is een beetje ingewikkeld om na te gaan wie het zijn. Wat je net met Geert-Jan ook uitvoerig besprak. Ja. De Britten die komen net met hun dagelijkse update. Die houden het inderdaad op partizade. Ja. Er gaan ook verhalen, maar die komen nog weer uit Oekraïnse kant. Dat het eigenlijk een soort van neonazistische knokploegen zijn. Een beetje zoals die Azov-groep aan het begin van de oorlog.
Ja, precies. In Mariupol.
Ja, precies. Ja. En kijk, het strategisch betekent het niet zoveel. Dat het afleidt, dat zeker. Mm-hmm. Daar heeft Joost ook gelijk in. Alleen, als je kijkt naar waar de Russen mee bezig zijn. Die zijn bezig met het opbouwen van een echt redelijk magistrale verdedigingslijn. Helemaal langs die grens. Mm-hmm. Dus als daar af en toe de speldenprikken in worden gegeven, dan is dat vervelend. Maar het is niet iets waar ze zich echt zorgen over maken. De retoriek is wel interessant, omdat de Russen zeggen, dit maakt gewoon onderdeel uit van de Oekraïnse, ik zal maar zeggen, krijgsmacht in totaal. En Oekraïne heeft een beetje de houding van, wie zijn dit ook weer? Oh ja, nee, daar hebben we eigenlijk niks mee te maken.
Nee.
Dus dat is een beetje het spel.
Ja, wat Joost net ook zei, hè, heeft dit enige impact op een eventueel Oekraïns offensief? Dat is ook de vraag, hè?
Nee, dat geloof ik niet. Nee, de vraag, we hebben het 6 maanden over dat offensief. Niemand weet precies hoe je het moet definiëren, hè, hoe het eruit gaat zien, wat het wordt.
Mm-hmm.
Het is een hele modellen nu gepubliceerd. Die vind je overal online ook. Over de 4 of 5 plekken waar zo'n aanval zou kunnen beginnen. Hoogstwaarschijnlijk zou die eerst beginnen op de Krim. En zich dan uitspreiden over een aantal andere punten. Mm-hmm. Maar waar iedereen op let is die enorme opbouw van de Russische krijgsmacht.
Ja.
Langs het front. De aanleg van al die nieuwe
anti-tankwallen en dat soort dingen.
Anti-tankwallen en loopgraven.
Ja.
En ga ze maar door. Dus ze bereiden ze daarop voor.
Mm-hmm.
Ik denk eerlijk gezegd ook niet precies dat zij precies weten waar het nu begint. En dat is ook onderdeel van hoe een offensief werkt. Hè. We gebruiken steeds het voorbeeld van Normandië in 1944.
Mm-hmm.
Hè, dat was wat je noemt een ouderwetse offensief. Toen kwamen er dus duizenden soldaten aan van schepen het land op richting Duitsland.
Ja.
Maar dat was voorafgegaan door allerlei bombardementen uit de lucht.
Mm-hmm.
Het was voorafgegaan door een enorme misleidingsmanoeuvre, waardoor de Duitsers dachten dat het in Calais zou gebeuren.
Ja, ja,
en niet door Normandië. Dus ja, dat soort technieken zullen ze hier ongetwijfeld ook gebruiken.
Ja.
Ja, mag ik nog één kort ding toevoegen over wat er in Belgorod gebeurt? Want ik maak me grote zorgen over dat BNR hier nu bij betrokken is geraakt. Want de Oekraïners die melken dit helemaal uit met al hun PR-filmpjes en social media gebruik. Jullie weten misschien wel dat toen een deel van Donetsk werd bezet of van Lugansk, toen werden dat DNR en LNR, Luhansk Volksrepubliek en Donetsk Volksrepubliek. Je voelt hem aankomen.
Ja, ik voel hem aankomen.
Ik kreeg dus van vrienden allerlei posters door. Make BNR great again. Belgorodskaya Narodnaya Respublika. Wij zijn dus bij de oorlog betrokken geraakt. Ik kreeg ook al de vraag van andere journalisten of wij nu in onze statuut iets hebben staan over of wij een eigen land mogen bezitten. Hm. Er is ook al een volkslied van BNR opgetuigd. Kortom, op social media maken de Oekraïners er handig gebruik van. En bij deze heb ik doorgegeven dat zij staan te juichen en BNR een warm hart toedragen. Al gaat het om een andere BNR.
Zeker. En wij ontkennen verder alles. Nou, even naar iets anders. Want Bernard, 6 Afrikaanse landen hebben zich nu gemeld met het oog op vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. En die willen dat Oekraïne het begin van vredesbesprekingen met Russen accepteert. Ook al zijn die Russische troepen nog steeds op Oekraïns grondgebied. Zegt een woordvoerder van Ramaphosa, de Zuid-Afrikaanse president.
Ja. Ja, laten we vooropstellen dat het ontzettend sympathiek is dat ook vanuit Afrika dat zich toch redelijk stil heeft gehouden.
Ja, zeker.
Of eigenlijk meer pro-Russisch is geweest in de afgelopen periode. Ook geluiden komen van landen die zeggen, kunnen wij niet iets betekenen?
Mm-hmm.
Het feit dat ze zelf zeggen, dat de Russen zich niet hoeven terug te trekken voordat er onderhandelingen komen, maakt dat de conversatie al meteen weer eindigt.
Ja.
Omdat Oekraïne misschien zou zeggen, ja, dat is nu niet het geval, maar het is wel het uitgangspunt.
Ja,
als dat niet het uitgangspunt is, ja, dan hoeven we er helemaal niet over te gaan praten. Dus sympathiek. En interessant dat dat vanuit Afrika gebeurt. Maar ik denk niet dat iemand het serieus neemt.
Nee, en ja, we horen die stemmen wel vaker opgaan, hè? Ook uit andere landen.
Zeker.
Ja,
er zijn Europese landen, ja, die het zeker aanbieden. De Chinezen hebben op hun manier
ook gezegd,
hun beste raad. Hebben die een afgezant gestuurd naar Oekraïne en naar Rusland om te kijken of die iets los konden krijgen. Maar het probleem is of dat nu of het grootmachten zijn of kleinere landen, zoals Europese landen. Het probleem is en blijft dat geen van beide partijen wil bewegen. Dus de Russen zeggen, er valt niet te praten als dat niet wordt uitgegaan van uiteindelijke erkenning van de Russische aanspraak op Oost-Oekraïne en de Krim. Als dat niet van tevoren al vaststaat, gaan we niet praten. En Oekraïne blijft zeggen, als niet van tevoren vaststaat dat alles teruggaat naar Oekraïne, inclusief de Krim,
ja,
dan valt dat niet te praten.
Sure.
Nou, als die standpunten zo blijven, dan valt dat dus niet te praten.
Duidelijk. Mag ik jullie beiden danken. Duitsland commentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië en voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer, ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.